Shabbat, shalom, is elke keer weer bijzonder. Ik wil er nu ook weer op ingaan. Want deze Shabbat is op de Joodse kalender Tisha B'Av. Maar hoe kun je op de Shabbat vasten en rouwen? Dus het is pas een dag later op de tiende Av, dat de negende Av, deze dag dus, is de dag van het gedenken dat de eerste tempel en de tweede tempel zijn verwoest. Negende Av, een rouwdag. De tiende Av zou dat ook wat kunnen betekenen. Ik neem jullie mee naar Zacharia. Bij iets heel belangwekkends staat Zacharia 8. Er staat namelijk het volgende, Zacharia 8, vers 18. Zacharia 8, vers 18. Het woord van de Heer van de legermachten, Zevaot, kwam tot mij. Zo zegt Adonai Zevaot. Het vasten in de vierde maand, ga ik straks even op in. Het vasten in de vijfde, dat is precies deze dag, negende Av. Het vasten in de zevende maand is Yom Kippur en het vasten in de tiende maand. Zal voor het huis van Juda, zal voor de Joden worden tot vreugde. Tot blijdschap en tot vreugdevolle feestdagen. Negende Av, een rouwdag. Zacharia 8. Hoe laat de Heer zien in zijn woord dat hij iets wil doen voor de betekenis van de Shabbat? Want Shabbat is niet zomaar Shabbat. Shabbat is een rustdag. Is dat de Heer daarin wil laten zien wat een vreugde het is om hem te kennen. Is Shabbat. Je staat stil bij wie hij is. En dat vinden we in Ezekiel 20. Ezekiel 20 maakt de profeet het volgende duidelijk. Hij zegt, waarom ontheiligen jullie mijn sabbatten? En het zegt Ezekiel precies op welke dag? De negende Av. In Ezekiel 20. Op de negende Av. Nee, hij zegt niet op de negende Av, sorry, op de tiende Av. Dus de negende Av is voorbij geweest. Op de tiende Av zegt hij: Jullie ballingen, jullie die achtergebleven zijn. Hè, want Ezekiel is dus het balling gegaan, in ballingschap gevoerd naar Babel. Maar hij spreekt profetieën over degenen die nog achter zijn gebleven en nog vertrouwen op de tempel die bestaat op die dag. Tot 586 wordt die verwoest. Maar zij gaan zo ervan uit dat God die tempel nooit zal laten verwoesten, dat zij een valse gerustheid hebben. Want die tempel wordt verwoest. Waarom? Vanwege de ontheiliging van de Shabbat. Dat laat Ezekiel 20 zien. Dus de ontheiliging van de Shabbat betekent daarom wordt de tempel verwoest. En Ezekiel spreekt op de tiende Av wat na boete, de boete van de negende Av, komt verzoening. Dat is de tiende Av. En wat zien we nu in Deuteronomie 1? Het exact hetzelfde patroon dat het volk moet gaan door de boete heen om deel te hebben aan de verzoening. Maar wat is nu nog mooier dan dat nu op deze Shabbat wij met Israël vieren de Shabbat, dat hij wordt geheiligd, dat we erkennen wie Adonai is als de God van de Shabbat. En wij weten met Israël, morgen vieren jullie de negende Av, het is de tiende Av op de Joodse kalender. Maar, besef, met die heiliging van de Shabbat gaat God iets nieuws doen. Het volk Israël is weer teruggekeerd in het land. Zij kunnen weer in het land de Shabbat houden zoals God het bedoeld heeft. In de wereld waren ze in de kalut. Maar als ze terug zijn gekeerd, zijn ze in het land waar God hen wil hebben op grond van de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. En alles draait om die belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. Daarin heeft God gegeven de belofte, jullie hebben dit land in erfbezit. Nou, Deuteronomie 1, 2 en 3 gaan daar exact over. Wat is nu het erfbezit? Wat betekent dat? Dat je de Shabbat kunt vieren en daarin Gods naam heiligt. En daardoor een heilig volk bent, daardoor afgezonden bent en daardoor een licht bent voor de volkeren. Maar als je niet afgezonden bent, als je niet bij Adonai in zijn heiligheid weet wat je roeping is, dwaal je af. En die zegel zegt, jullie ontheiligen de Shabbat. Maar als jullie terugkeren, die Shabbat weer heiligen, dan zal Tisha B'Av worden een dag van vreugde. We gaan kijken naar Deuteronomium 1. Deuteronomium 1 gaan we eerst behandelen, dan Deuteronomium 2 en Deuteronomium 3. Nou, wat is nou het bijzondere van Deuteronomium 1? Deuteronomium 1 gaat het waarover? Uittocht, intocht. Uittocht, intocht. Ja, dit is, ja. Hier komt hij. Parasha Devarim. Devarim zijn woorden. En wat doet Mozes? Hij, met klem, spreekt hij zo vloeiend. En we zeggen, deze man, deze stotteraar, hoe kon hij zo vloeiend spreken? Maar hij is helemaal vrij uit om te spreken. Waarover spreekt hij? Wat zijn zijn woorden? Dat in een hele periode van 40 jaar, als het ware laat zien, dat is die tijd die achter ons ligt, maar is een tijd van boete. En als je boete doet, dan moet je de dingen naar waarheid noemen en beleiden en dan is God genadig. Als je niet de woorden naar waarheid zegt, hoe de feiten zijn, dan kan er geen herstel komen. Boete en verzoening. Dat is de grote lijn van wat Mozes doorgeeft. Hoe zien we dan die boete? Het begint met de uittocht uit Egypte. Geweldig! Adonai, trek met hem mee. Dat is de weg die Israël gaat naar de Sinaï zonder wet. Dan het hoogtepunt, Sinaï, we weten, de wet wordt gegeven aan het volk. Nu hebben ze de wet en dan gaat het van de Sinaï af. Van de Sinaï af, waar gaat het dan naartoe? Met de wet, waar naartoe? Beloofde land. Ja, uittocht, intocht. En dan gaan we eens kijken hoe dat nou eigenlijk is met het volk zonder de wet en met de wet. Is er een verschil in hun gedraging? Niets geen verschil. Dat is een conclusie. Of ze nou onder de wet zijn of zonder de wet. Je ziet dat het volk zich volkomen gedraagt op dezelfde manier. Op welke manier? En dat laat Mozes hen zien aan de hand van wat de verwerking is van het verleden. Het verleden moet verwerkt worden opdat zij dus het land binnen kunnen gaan. Dus je kunt zeggen, als je niet in het reine komt met je verleden, gaat de toekomst nooit open. Het geheim is, de deur van de toekomst gaat open op het moment dat jij in het reine komt met het verleden. Nou, Mozes laat hen zien wat het volgende. Laat zien aan de hand van wat er gebeurt. Dan lezen we in Deuteronomium 1, vers 12. Leiders moeten worden aangesteld, omdat Mozes het niet alleen kan. En wie raadt hem aan om leiders aan te stellen? Jethro. Dat is zonder de wet nog, hè? En Mozes is heel blij mee. Maar na de Sinaï, als het gaat de weg van Sinaï af naar het beloofde land, dan zegt Mozes, maar hoe zou ik alleen de last van jullie problemen en geschillen kunnen dragen? Wijs daarom in elke stam bekwame, verstandige en ervaren mannen aan. Dan zal ik hen als leiders over u aanstellen. Oké. Maar dan, als Mozes na de Sinaï tegen dezelfde problemen aanloopt als voor de Sinaï, dus onder de wet, wat blijkt dan? Dat Mozes dit zegt. Dat lezen we in Numeri 11, vers 14 en 15. Ik alleen kan de last van het hele volk niet dragen. Dat is zwaar voor mij. Als u mij dit werkelijk wil aandoen, Adonai, dood me dan liever meteen. Dan blijft verder ellende mij tenminste bespaard. Moet je je voorstellen. Mozes is ten einde raad. Met de wet die gegeven is, voelt hij de last. Ik kan het niet aan. Ik kan het volk met de wet niet dragen. Zonder wet was het nog mogelijk. En met de wet kan hij het volk niet dragen. Wat drukt dat zwaar op het volk? Wat kunnen we nu zeggen in de tijd waarin we nu leven? We leven nu 9e Aaf. Maar belangrijk om te weten, het is begonnen met 3 weken geleden. 17e Tammuz. Deze 3 weken zijn heel bijzonder, worden genoemd de donkere tijd voor Israël. Dus die wordt afgesloten met 9e Aaf. In donkere tijd gedenkt Israël wat? 3 weken geleden, wat was het toen? De dag dat herdacht wordt dat de wet aan de voet van de berg kapot wordt gesmeten. Mozes zou nu het verbond kunnen bekrachtigen, maar het kan niet bekrachtigd worden, want het volk danst om het gouden kalf. Je moet je voorstellen. Dat is 3 weken geleden, wordt dat herdacht. En dan zie je dat eigenlijk alles draait waarom dat 3 weken geleden eigenlijk al herdacht wordt dat de muren van de tempel werden doorbroken. Van de Jeruzalem werden doorbroken. En dan zie je dat de tempel wordt verwoest, maar in die 3 weken gebeurt alles wat alleen maar laat zien wat de gevolgen zijn van de ontheiliging van de Shabbat. De gevolgen van die verwoesting van de tempel is het volk doet niet na wat God wil. Hou die rustdag. Ze houden zich ook niet aan de feesten. Hoe kan dat? We zien bij Mozes dat eigenlijk Mozes loodzwaar voelt zijn benen. En het moet zeggen, maar moet je luisteren. Ik sta hier aan deze kant van de Jordaan en we moeten oversteken. Aan deze kant sta ik van de Jordaan, maar we moeten aan gene zijde oversteken. Maar dat kan alleen als we in het reine komen met het verleden. Een midrash, belangrijk, een Joods commentaar zegt, die 9e Aaf is de dag dat Adonai ons geboden heeft, hou die dag als treurdag. Dat is dus een uitleg van de Joden. Zeggen, 9e Aaf is een treurdag omdat God die dag heeft ingesteld. En dan lezen we in Deuteronomie 1, vers 27, 28. U zat in uw tenten te klagen. Nou, dat gebeurde. Hij zegt letterlijk. Adonai moet ons wel haten. Als de verspieders terugkomen en een kwade boodschap hebben. En dan zegt Adonai, en nu is het uit. Jullie komen beloofd land niet in. Ze waren vlakbij beloofd land, na 2 jaar. En ze mogen boven het land niet binnenkomen. Moet je je voorstellen. U zat in jullie tenten te klagen. Oh, Adonai moet ons wel haten. Hij heeft ons alleen maar uit Egypte weggehaald om ons uit te leveren aan de Amorieten. En om ons uit te laten roeien. Waar gaan we eigenlijk heen? De moed is ons in de schoenen geschonken. Toen onze verkenners vertelden dat de mensen daar sterker en langer zijn dan wij. Dat zijn grote steden met hemelhoge versterken wonen, dat er zelfs reuzen leven. Hey. Wat zijn dat voor mensen? Wat zijn die reuzen? Kom ik zo op terug. eerst om te laten zien dat eigenlijk we steeds meer onder indruk raken van wat Mozes zegt. En wat constateert hij? Gebrek aan geloof, punt 1. Punt 2. Ongeloof. Punt 3. De dood. Eerst gebrek aan geloof. Geen geloof genoeg. Dan ongeloof. Helemaal geen geloof. En dan krijg je de dood. Je ziet dus stapsgewijs dat het steeds erger wordt. Het gaat steeds meer de helling af. Nou, dat is ook een stuk boete, hè? Om te zien van, nou, nog dieper durven gaan. Totdat je bij de kern komt. En Mozes durft tot de kern te gaan. Tot de baas te gaan. Opdat hij weet, daardoor kan die verzoening komen. Naar boete, verzoening. Toen heb ik u geantwoord, zegt Mozes. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn. Waarom ben je bang? Adonai, uw God, die voor u uitgaat, zal immers voor u strijden. U hebt toch gezien hoe hij in Egypte voor u opnam. En ook in de woestijn, waar u ervaren hebt dat Adonai, uw God, gedragen heeft. Zoals een vader zijn kind draagt. Prachtig, hè? De hele weg die u gegaan bent. Tot uw aankomst hier. Wat een geweldige God. Maar tot onze verbazing ontdekken we ongeloof. Desondanks vertrouwde u niet Adonai, uw God. Hoewel hij u voorging op uw weg om een plaats voor u te zoeken. Waar uw kamp kon opstaan. Voortdurend herhaalt hij. Gebrek aan geloof. Ongeloof. En dan, behalve ongeloof, de dood. Dan zegt hij in Deuteronomium 1, vers 34, 35. Toen Adonai u hoorde klagen, ontstak hij in woede. Hij zwoer, niemand van deze verdorven generatie zal het goede land zien. Dat ik jullie voorouders onder ede heb beloofd. En tot overmaat van ramp lezen we dan in Deuteronomium 1, vers 37. Door uw schuld werd Adonai ook kwaad op mij, Mozes. Ook jij mag het land niet in, zei Adonai. Dan zeg je nou, dit is wel heel diep door het stof moeten gaan. Maar Mozes kan dat, omdat hij weet, nu is het moment aangebroken. Het bijzondere moment dat we gaan oversteken. Hij staat nu nog aan deze kant van Jordaan. En het gaat om de andere kant van Jordaan. We weten, Jordaan is net zoals Schelfzee, de rivier die aangeeft de dood. Hoe kun je door het water van de dood heen gaan? Dat kan niet zonder de belofte dat je zeker weet, Adonai gaat voor ons uit. Maar hij weet, ik moet achterblijven. Ik moet aan deze zijde blijven. Maar jullie gaan door de Jordaan naar de overkant. En dan zien we opnieuw, Israël gedraagt zich niet voor de Sinai en na de Sinai anders. Het volk blijft precies op dezelfde manier reageren. Nou, wat zien we nu met de Amalekieten? De doodsvijand. De doodsvijand. Oorknop, hè? Doodsvijand. De Amalekieten willen het volk uitroeien. Genocide. Maar dan lezen we voor de Sinai, terwijl het volk nog geen wet heeft, dat God wonderlijk hen uitredt. Geweldig. Maar als ze zijn na 2 jaar en het land binnen willen gaan, de verspieders hebben gezegd, maar het volk denkt, wacht eens even, de Heer is met ons, wij gaan nu, wij durven nu. Zij stropen de mouwen op en Mozes zegt, niet doen, want de Heer en de ark is niet met jullie. Hé, de ark. De ark is niet met jullie. Doe het niet. En wat doen ze? Dat noem ik 1 vers 42 tot 45. Maar Adonai droeg mij op u te waarschuwen. Trek niet te strijden. anders zullen jullie door je vijanden verslagen worden, want ik ben niet in jullie midden. Ik heb jullie dat gezegd, maar jullie willen niet luisteren en verzetten jullie tegen bevel van Adonai. Jullie hadden euvele moed om toch naar de bergen op te trekken. De Amorieten die er wonen kwamen op jullie af, achtervolgden jullie als een zwerm bijen. Ze brachten jullie in het Seirgebergte een verpletterende nederlaag toe en joegen jullie na tot aan Gorma. Na terugkomst klaagden jullie je nood bij Adonai. Maar hij wilde niet luisteren en hield zich doof. Dat is meer dan dat je gewoon zegt, ja, ik constateer het. Dat laat zien hoe Adonai bewogen is. Hij hield zich doof. Maar hij heeft die relatie met zijn volk. Dus in alles is Adonai zo betrokken dat in die boete, als het ware, het hart kan worden vernieuwd. En dat zien we straks, heel bijzonder. We zien straks heel bijzonder hoe het uitmondt in twee mensen, heel bijzonder. Jochanan, de doper, en Yeshua. We zien alles daarin uitgebeeld, want Jochanan komt waar vandaan? Uit de woestijn, is de boeteprediker. En Yeshua is degene die belichaamt de verzoening. Jochanan, Yeshua. Maar het is steeds, die Jordaan zit ertussen. Dat gaan we straks ook zien. Die Jordaan maakt toch een scheiding tussen Jochanan aan de ene kant, aan deze zijde, en Yeshua aan de andere kant. Nu gaan we even in op Deuteronomium 2. Dat is ook een heel bijzonder gedeelte. Ja, alles is bijzonder. Maar het is bijzonder omdat het wat laat zien. Een geheim. Tenminste, voor mij was het een geheim. Het gaat over Esau. Esau is Edom. En Esau krijgt een erfbezit. Hij erft een stuk land, Seirgebergte, waar wie wonen? Reuzen. Maar Adonai zorgt ervoor dat Esau daar, in de plaats van die Horieten, moet ik beter zeggen, met de Horieten, daar uiteindelijk de heerschappij krijgen. Dus Esau krijgt in erfbezit een gebied in het Seir, dat is buiten het beloofde land. Ook Ammon en Moab krijgen erfbezit. En dan vraag je af, waarom is het zo? Adonai is zo genadig. Alles is vanuit zijn handelen met Abraham, dat je het begrijpt. Want wat is er gebeurd? Als je zegt van, Esau krijgt erfbezit, Ammon en Moab. Ammon en Moab zijn de kinderen van wie? Van Lot. Lot ging met Abraham mee. Alleen er kwam een scheiding. Lot en Abraham. Lot is uiteindelijk gered vanuit Sodom. Maar Lot trok met Abraham mee. En zijn nageslacht wordt daarin gezegend. Omdat hij met Abraham een eindje meeging. Ammon en Moab. De Heer geeft hen de gelegenheid dat zij de reuzen aankunnen. En die reuzen hebben ook allemaal mooie namen. Zamzumieten, dat zijn dus de luidruchtigen. En de Emieten, dat is Hamas. Emiet, Emis, is terreur. En je herkent daarin wonderlijk precies onze tijd. Hoe Moab en Ammon laten zien Jordanië. En Jordanië heeft wat gedaan in het verleden? Heeft de PLO eruit geschopt. De Palestijnen. Zamzumieten en Emieten. Luidruchtig zijn ze. En terreur. Nou, dat is nou typisch wat je in deze wereld alleen maar hoort van die kant. Terreur en luidruchtig. Gewoon grote mond opzetten. De Heer helpt dus om in bezit te nemen dat wat te maken heeft met Abraham. Nou, wat is nu gebeurd in de tijd van Abraham? Dat je even gaat begrijpen. Wat is nu gebeurd in de tijd van Abraham? Dat hij Lot uiteindelijk ook moest bevrijden. Want Lot werd meegenomen door de tegenstander. Welke tegenstander? De koning van Elam. Kedar Omar. En lees je in Genesis 14. Die koning van Elam is belangrijk omdat hij Kedar Omar de strijd aanbindt met de koningen in het land Canaan. Maar die Kedar Omar beschouwt zich als de erfgenaam van de wereld. Want hij is namelijk de koning van Elam. En Elam is de oudste zoon van Shem. Nou, Shem is de oudste zoon van Noach. Dus je kunt nagaan, op je vingers natellen. Oudste zoon van Shem betekent Elam. Oudste zoon van Shem. Hij heeft het eerst geboorterecht van erfgenaam te zijn van de wereld. Oudste zoon van Shem. En Hizkeloam trekt op. En Abraham moet dan een actie ondernemen om Lot te bevrijden. Wonderlijk verhaal, allemaal Genesis 14, 15. Maar het komt hierop neer, Lot wordt bevrijd. Maar dat dus uiteindelijk, we zien de lijn dat het eerstgeboorterecht van Kedeloomer gaat naar wie? Naar Abraham, Isaac en Jacob. Naar het erfbezit van Kanaan. Dus Kanaan is het erfbezit van Abraham, omdat hij uiteindelijk in de plaats van Kedeloomer een rechtvaardige is. We zien dat Kedeloomer niet rechtvaardig is zoals God het wil. Dus dat is de reden. Hij heeft eerstgeboorterecht. Maar hij haalt niet naar recht en God zegt, Kedeloomer, jij niet, Abraham heb ik uitgekozen. Hij krijgt het eerst geboorterecht. Bijzonder. Heeft te maken met Kanaan. Waarom Kanaan? Heeft betekenis. We kennen het verhaal van Noach. Noach was een rechtvaardige. Maar hij sliep zijn roes uit en hij ontwaakte. En lag daar naakt. Hoe reageerde de tweede zoon van Shem? Of de jongste moet ik zeggen, Gam. Tweede zoon, Gam. Hoe reageerde hij? Hij zag die naaktheid en hij bespotte zijn vader. Dat het iets zien van naakt spot is iemand naakt uitkleden. Dat is eigenlijk spotten. Hè? Dat is iemand te schande maakt. Hij ondergraaft het gezag voor zijn vader. En dan zegt Noach, Kanaan, de zoon van Gam, jij bent vervloekt, je bent de minste van alle dienaren, je bent de knechten der knechten. En Sem en Javed zullen over je heersen. Ja, Sem, Semieten, volk Israël, Javed zijn wij, Goïm, volkeren rondom. Maar Kanaan draagt de vloek en het land draagt sinds die tijd de vloek. Je begrijpt het. Wat moet dus Mozes eigenlijk hen laten zien? Dat zij in staat zijn om dit land van die vloek te bevrijden waar Noach die vloek heeft uitgesproken. Er is nogal wat. Maar door boetedoening ben je in staat dat je hart gereinigd wordt om inderdaad de vloek te overwinnen. Hoe? Dat zien we als we straks gaan spreken over Yeshua, hoe hij het gedaan heeft. Ik noem een paar namen van die volkeren. Revaïten, Zanzumieten, Luidruchtigen en nog meer. Allemaal reuzen die eigenlijk het land in bezit nemen en het is een vloek. Want wie zijn die reuzen? Die reuzen zijn nog uit de voortijd voor Noach, want die stormvloed is gekomen, weet jullie waarom? Wegen de reuzen. Wegen het geslacht van de mensen, dat dus verdorven is geraakt door de omgang met engelenwezens, met engelen. Gevallen engelen hadden gemeenschap met de vrouwen op aarde. En om die reden moest God die stormvloed laten komen. Dat hele geslacht zo verdorven was, zo duivels. Maar we zien bij Gam dat die lijn doorgaat. We zien bij hem dat die reuzen uit hem voortkomen. Er komen 11 stammen voort uit Gam, kun je lezen. En die stammen, die namen, vinden we terug in Genesis. Revaïten, Zanzumieten, Zuzieten, Emieten, Amorieten. Het zijn allemaal volkeren, reuzen. Dus niet zomaar was het volk bang, het waren reuzen. Maar de Heer wil nu, stapje voor stapje, het land laten worden. Het land van belofte in plaats van de vloek. Die vloek die herinnert aan de zondeval. Dat de aarde vervloekt is. Maar dat de Heer in genade Kanaan wil terugwinnen. Om een land te zijn dat gezegend wordt. Land van melk en honing. En hij gebruikt daar zelfs voor een Esau en de Ammonieten en Moabieten om een cordon te zijn van bescherming. Want de Heer zegt, Esau, ik heb het erfbezit. Ammon, Moab, jullie mogen daar wonen. De Nephilim, reuzen. Na de zondvloed leven zij voort in de kinderen van Kanaan. Als we dit begrepen hebben, gaan we nu naar de confrontatie met de Amorieten. De Heer is heel duidelijk, tegen Esau mag je niet de strijd trekken. Het is een broedervolk. Ammon en Moab afblijven. Ze hebben het erfbezit zoals ik het hen gegeven heb. Maar die reuzen, kinderen van Kanaan, die moet je aanpakken. Moet je eens kijken hoe de Heer zegt, val hen aan. Niet een beetje van, nou, nee. Val hen aan. Het is een attack. Val hen aan. Wie zijn die Amorieten? Nou, prachtige namen. Sihon, de koning van de Amorieten. En Och, de koning van Basan. Nou, als je leest over het bed van Och. Het was 3 meter lang. Dus die man, dat was een reus. Om even aan te geven van, onvoorstelbaar. En het lukte zomaar om die Amorieten onder de voet te lopen. Dus Mozes zegt, ja, maar jullie hebben bewijs in handen. Aan deze kant van Jordaan heb ik al laten zien de victorie. Dus dan zal het ook aan gene zijde een victorie worden. Ja, toch? Als je één keer merkt dat je de wind mee hebt, nou, dan vat je moed. En voor de volgende keer dat je wind tegen hebt, weet je, ja, maar toen ging het ook zo goed. Dat is de manier waarop de Heer ons leert in het leven hem te vertrouwen in alle omstandigheden. 40 jaar woestijnjaar. Mozes zegt het als volgt. We gaan eentje verder. Ja. Ik lees in Deuteronomie 1 vers 3. 40 jaar na het vertrek uit Egypte, op de eerste dag van de 11e maand, dat betekent 40 jaar zijn bijna helemaal voldragen, sprak Mozes het volk van Israël toe, zoals Adonai hem had opgedragen. Nou, wat lees je dan? Dan lees je dat in Deuteronomie en dan denk je, nou ja, waarom staat het daar? Maar dan staat het met een reden. Alles staat natuurlijk met een reden. Dan lees je over plaatsnamen. Maar wat is nu het bijzondere als je het leest? Het bijzondere is dat je denkt, ja, wat heb ik aan al die plaatsnamen? Die plaatsnamen betekent hoe in de Exodus en hoe Numeri het volk door de woestijn heen liep. Voor de wetgeving en na de wetgeving. Maar het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Mozes zegt, ja, of het nou voor de Sinai was of na de Sinai. Al die plaatsen herinneren ons aan boete. Want het was een gemurmureren. Het was opstand, een rebellie. Het was voortdurend niet luisteren. Nou, dit zijn de woorden die Mozes tot heel Israël gesproken heeft. Aan deze zijde van de Jordaan. Aan deze zijde. Vasthouden, hè? Aan deze zijde. En je hebt straks aan gene zijde, aan de overkant. Nou, op de vlakte over Soef, Paran, Tovel, Laban, Hazeroth, Dizahab. Nou, mooie namen, prachtig. Maar dan staat hij vanaf de Horeb, word je wakker. Ik denk allemaal dingen horen, maar het zegt me niks. En opeens word je wakker, Horeb, de wetgeving. Maar, Mozes weet, het volk wilde niet. Hij smeet die tafelen aan de voet van de berg stuk. Het verbond werd aan stukken gesmeten. Hoe kan het ooit goed komen? En dan komt het verhaal van Israël onder de wetgeving. En ze gedragen zich precies hetzelfde als voor de wetgeving. Dus wij zeggen als mensen, wat heeft het nou voor zin? Zeggen wij toch? Wat heeft het nou voor zin? Maar Mozes die gelooft veel dieper, hè? Die gelooft veel dieper. En als je gelooft, dan wordt ook je denken beïnvloed. Je denken en je geloven horen bij elkaar. Het land mag als erfenis in bezit worden genomen. Waarom? Omdat Adonai zich heeft laten zien als de bevrijder. Ja, toch? Jullie kunnen zeggen, ja, dit niet, dat niet. Maar ga nou eens even omhoog kijken. Ga nou eens zien hoe Adonai te midden van jullie altijd is geweest. En dan kun je zeggen, hoor Israël, vergeving gaat aan de wet vooraf. Hey. Vergeving gaat aan de wet vooraf. Want voor de wetgeving en na de wetgeving, gedrag van hetzelfde. Maar hier raakt Mozes iets aan, het gevoelige snaar. Vergeving gaat aan de wet vooraf. Je kunt dus zeggen, ja, ik ga gebukt onder het juk van de wet, van de Torah. Maar vergeving is een relatie met Adonai. Die gaat zien en begrijpen hoe hij die wet bedoelt. Niet op jouw eigen manier die wet uitleggen. Kom nou. Maar zoals Adonai die wet bedoeld heeft, dat zijn woorden van leven. Woorden van leven. Je leeft. Je mag leven. Je mag blij zijn. Tisha B'Av. Ja, Zacharia 8. Ik, Adonai, zal die dag. Ik kan dat. En de Heer verlangt ernaar. Hij wacht erop. Ik wil het laten zien. Ik kan het. Uittocht, intocht. Dan gaat het prachtige gedeelte uit Johannes 3. Maar precies eigenlijk hetzelfde gebeurt als in Deuteronomium 1 en 2. Wat lees je daar? Dan lees je het volgende. Dat Jochanan de doper. Wat doet hij? Hij doopt. Welke doop verkondigt hij? De doop van bekering. Waarom? Jochanan weet, zolang het volk niet zich volkomen bekeert, kan Adonai hen niet het nieuwe hart geven. Dus Adonai, de profeet, hebben vroeger gezegd, bekeer je. Maar niet bekeren om te zeggen van, ja, moet het nou weer eens nodig? Nee, maar begrijp, het gaat om betekenis van bekering. Het nieuwe hart kan alleen maar komen als je volkomen bekeert. Nou, men heeft aangewerkt, fariseeën, om de wet aan te passen, om de wet zo goed mogelijk uit te voeren. Nou, er kwamen steeds meer wetten bij. Het werd een wirwar van wetten. En Yeshua is zo de veld tegenkant, want hij wijst steeds weer om de wet zoals Adonai die bedoelt. De wet in alle eenvoud en niet met alles eromheen. Het gaat om het hart uiteindelijk. En het hart is één hart en niet alles eromheen. Die wet is dus een strijdpunt voor Yeshua om met die fariseeën voortdurend in gesprek te zijn. En wat lees je hier in Johannes 3? De leerlingen van Jochanan hebben een discussie, verder discussie met de fariseer. En de fariseer zegt, ja, wij kennen de reiniging, wij Joden kennen de reiniging. De reiniging is de rituele afwassing van zonde. Alles wordt gewassen, hè, dus laat ik zeggen, als je dus in de keuken kijkt, alles wordt schoongemaakt, alles gaat om rituele wassing. Opdat je rein bent voor de heilige Adonai. Dat is duidelijk. Maar die Yeshua aan de overkant van Jordaan, oh ja, aan gene zijde, die is ook bezig met, niet dat hij doopt, maar zijn leerlingen dopen ook. Ja, daar staat het. Die dopen ook. En die verkondigen een andere doop. Wat is nou het verschil tussen wat Johannes verkondigt als doop en wat Yeshua zijn leerlingen laat doen? Wat is nou het verschil? Ga ik uitleggen. Traditioneel in het Joodse gebruik is rituele wassing zo belangrijk, want dat is dus de wassing waardoor je dus rein bent voor God. Maar Jochanan zegt, het is aan de buitenkant. Het doet niets van binnen. En hij eist van, of je nou vroom bent of niet vroom, iedereen gelijk, gaat water in, laat je dopen, om welke reden? Opdat je een nieuw hart krijgt. Het gaat om de reiniging van binnenuit. Nou, dat is Jochanan. Maar Yeshua gaat nog een stapje verder. Yeshua is dat Jochanan komt uit de woestijn. Hey, je ziet hem komen uit de woestijn. Boeteprediker. Je ziet iets van Mozes, hè, die al die woorden spreekt. Ook aan zijn met die boete. En hij zegt, mensen, laat je reinigen doordat je het hart van Adonai gaat begrijpen. Je hart moet veranderen. Je hart moet nieuw worden. En dit is een kans voor het nieuwe geslacht dat ze nieuw gaan beginnen. Nou, prachtig toch? Al die ouderen zijn allemaal in de woestijn omgekomen. Een nieuw geslacht, een nieuw begin. Maar, wat is nou het verschil tussen Jochanan en Yeshua? Wat is de doop van Yeshua anders dan de doop van Jochanan? Dat Yeshua doopt, waarmee? Niet met water. Met de Heilige Geest. Ruach HaKodesh en vuur. Wat zou dat betekenen hebben? Wat is nou het verschil tussen wat Jochanan doet en wat Yeshua doet? Nou, dat kan ik laten zien aan de hand van geografie. Mozes staat aan deze zijde van Jordaan. En wat hij doet is, in de lijn van wat Jochanan doet, dat Jochanan uit de woestijn komt en aan deze kant, dus niet aan de overkant, maar aan de kant dus van de woestijn, verkondigt hij, ga het water in. Ga dus het water in van Jordaan, om dus in eentje de Jordaan in te gaan, om te begrijpen, uiteindelijk is dit wat ik jullie kan aanbieden, maar er is iemand die veel meer is dan ik. Hij moet wassen, ik minder worden. Zegt, maar wil je aan de overkant komen, weer door de Jordaan komen, dan heb je hem nodig. Nou, wat is het verschil tussen Yeshua en Jochanan? Jochanan blijft aan deze kant van de Jordaan, zoals Mozes moest achterblijven. Maar Joshua, Yeshua, gaat er wel doorheen. Prachtig beeld. En wat heeft Yeshua gedaan? Hij is zelf in het water gegaan, is laten dopen door Jochanan. Dus die doop van Jochanan heeft hem op het goede spoor gezet. Geweldig, Jochanan. Jochanan, ik wil door jou gedoopt worden. Maar die doop van hem heeft een geheim in zich. Die doop tegelijkertijd betekent de dood wordt hier uiteindelijk overwonnen in Yeshua. Yeshua aanvaardt alles wat gemurmureer en opstandigheid is. Alles wordt in hem vervuld. Alles wat Mozes aan deze kant mag doen en zeggen, het wijst naar Joshua. Joshua, jij mag beloofd land ingaan. Maar wat voor land is dat? Een land van reuzen. Moet je nu eens kijken. Waar Jordanië, de Palestijnen, het land uitgekikt heeft, zeggen wij, ja, die Palestijnen zouden allemaal terug moeten keren in Jordanië, want daar wonen de meeste Palestijnen. Maar het gebeurt niet. De Palestijnen zitten in het beloofde land. Land Canaan. Het land dat aan Abraham beloofd is. Je ziet dat die strijd zo fel is. Luidruchtig en terreur en het gaat maar door. Maar wat laat dat zien? Niet alleen dat je hebt de moslim-Palestijnen, maar ook de christen-Palestijnen. Er is ook een verschil tussen Esau en Ammon en Moab. Dat je ziet dat Esau is een geestelijk beginsel. Hij is de tweelingbroer van Jacob. Hij staat het dichtst bij Jacob. Maar hij doet niets aan het geloof van Jacob. Waarom niet? Adonai interesseert hem niets. Hij is de man die laat zien, ik heb geen boodschap aan God. En wie komt uit Esau voort? Amalek. Maar het is een geestelijk beginsel. Het geestelijk beginsel is dat het veel, als het geestelijk is, komt dichterbij, is het de strijd feller, dan wanneer je zegt het is alleen fysiek. En dat is nu de strijd die wij ook hebben als gemeente van Yeshua. Hij is het hoofd, zijn lichaam. De strijd is tegen die machten die vasthouden. Waarvan God zegt, val ze aan. Voer de strijd. Hoe kunnen christen-Palestijnen en moslim-Palestijnen tot een ware vrede komen? Dat kan. Op één manier. Door te bidden. Heer, wilt u zijn met de moslim-Arabieren dat zij u erkennen als de God van Israël? Dat is wat nodig is. Heer, de moslim-Arabieren dat ze u erkennen als de God van Israël. Ze mogen wonen in het land, maar dat ze erkennen wie is de God van Israël. Christen Palestijnen, dat jullie vanaf dit moment de vervangingstheologie opzeggen. Dat geestelijke principe gaat ook dwars door de kerk heen. De kerk die in de vervangingstheologie het volk geen recht doet. En daardoor moet de kerk zich bekeren. Daarom moet de kerk boete doen. Maar mag ze weten, als je erkent, de feiten onder ogen ziet, Tisha B'Av, maar zegt, Heer, de Shabbat vandaag is 9e Av, maar op Shabbat vast je niet, dat Heer als het ware al zegt, 2019, volk van Israël, op 9e Av mag je niet vasten, de Shabbat. Is dat het geheim van dat de Heer wil, ontheilig mijn Shabbat niet meer, heilig mijn Shabbat, vast niet. Want ik wil dat je blij bent. Ik wil dat je de wijn drinkt. Ik wil dat je brood eet. Nou, dat doe je toch ook erf Shabbat? U die het brood gezegend hebt. U die de wijn gegeven hebt van de wijnstok. Dat is wat Shabbat betekent. Daarin eer je en de Heer laat als het ware zien. 10e Aaf, rouwdag, is zegel 20. 10e Aaf, een nieuw begin. We mogen geloven dat de Heer zijn volk de ogen gaat openen om te zien wat de ware vijand van hen is. Dat die vijand niet is fysiek alleen. Die vijand is die geestelijke wereld van wij weten dat in Yeshua die geestelijke wereld een uitkomst heeft waarom? Omdat hij doopt met Ruach HaKodesh. Nou, je kunt het niet opnemen tegen die machten in hemelse gewesten. Zonder de Ruach HaKodesh. Dus je kunt gedoopt zijn in het water. Niet voldoende. Ook gedoopt worden in de geest. En dan pas heb je de volheid. Dan pas heb je de volheid dat je die strijd aan kunt gaan. En kunt zeggen, Heer, ik zie hoe dit volk geestelijk het meest nog wordt aangevallen. Door praten. Door onverschilligheid. Alles waarin God niet de eer krijgt, wordt het volk in feite aangevallen. En die strijd is het waard om die strijd te voeren. En die strijd kunnen we voeren en we weten de overwinning is behaald in de naam van Yeshua. In de naam van Joshua werden al die reuzen, die werden dus, nou niet allemaal, maar goed. Ze werden dus voor een groot deel, werden ze vernietigd verslagen. Enakieten, nou al die namen, maar die namen roepen als het ware op, het zijn geweldige machten. Maar ze hebben niet het laatste woord. Amen.